Goedemorgen gemeente, fijn dat u er allemaal bent op deze feestelijke dag, de hemelvaartdag van onze Heer. Wij danken hem daarvoor en daarvoor is deze dienst bestemd. De voorganger van vandaag die de preek zal lezen is Bert en onze organist, heeft u allemaal al gehoord en gezien, is de heer Piet Verwer. Het begin van onze dienst beginnen wij met het welkomstlied, zullen we het maar zo noemen. En dat is uit het evangelisch liedboek nummer 1 en nummer 4.
Goedemorgen, broeders en zusters, op deze mooie dag waarop wij de hemelvaart mogen herdenken van onze Heer Jezus Christus. En wij beginnen deze dienst met het intochtslied en dat is vanmorgen gezang 476 vers 3. Laten wij bidden tot God met stil gebed en daarna een votum en een groet. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Laten we nu zingen Psalm 47, de versen 1, 2 en 3. Psalm 47, 1, 2 en 3. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor alles wat u voor ons vandaag geeft. Dank u wel dat we op deze morgen bij elkaar mogen zijn, dat wij de hemelvaart mogen gedenken van uw Zoon, onze Verlosser Jezus Christus. Dank u wel, Heere, dat we vanmorgen u, onze machtige, sterke God, mogen ontmoeten. Dank u wel dat we voor u mogen zingen en naar u mogen luisteren. We danken u dat u ons de rust geeft van ons geloof, overal en altijd. Dat we uw kinderen mogen zijn in Jezus Christus. We danken u, Heere God, dat wij steeds in zijn naam mogen bidden. Elke week, elke dag opnieuw om vergeving voor al onze zonden. Heere, dat mogen wij doen in het vaste geloof dat ze ons vergeven zijn en het offer dat hij ook voor ons gebracht heeft. Dank u wel, Vader, dat wij een levende heiland hebben, een heiland die in de hemel is aan uw rechterzijde, die daar voor ons pleit en voor ons bezig is, en die ook door de Heilige Geest aan ons een nieuw leven wil geven. Wilt u dan geven dat we dat leven niet uit de weg gaan? En dat we niet onze eigen gang willen gaan, maar graag willen leven voor u en het licht van uw evangelie willen verspreiden in onze omgeving? En geef, Heere, dat we ons daarin meer en meer laten vervullen door uw Heilige Geest, zodat zonde en lauwheid en die hang naar die dingen van de wereld ook echt weggaan uit ons leven. Heere, wij danken u dat we bij elkaar mogen zijn. Wilt u ons een gezegende kerkdienst geven? Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Laten we nu zingen Psalm 68, vers 6. Laten we bidden om de verlichting door de Heilige Geest. Vader in de hemel, Heer onze God, wij bidden u om hier in ons midden te zijn. Help ons, Heere, door uw Heilige Geest als uw woord opengaat. Geef dat we mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen heeft. Geef kracht om uw woord te spreken en te luisteren en om erdoor meegenomen te worden en om opgebouwd te worden in het geloof. Heere, we danken u voor deze dingen die u geeft in het midden van de gemeente, plaatselijk, maar ook landelijk. Dat we samen als kerken de belijdenis van uw woord mogen hebben, en dat we door die belijdenis bij de waarheid gehouden mogen worden. Wilt u ons de verbondenheid in de Heer Jezus Christus geven, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van vandaag is uit het boek Romeinen 8, de verzen 31 tot 39. Romeinen 8, de verzen 31 tot 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterrand van God zit, die pleit voor ons. Wat zal dan ons scheiden van de liefde van Jezus Christus? Tegenspoed, ellende, of vervolging, of honger, of armoede, gevaar, of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag aan dag gedood en afgevoerd als schapen van de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem, die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Laten wij nu zingen uit het Evangelisch Liedboek 313, 1, 2 en 3. De tekst voor vanmorgen is uit Romeinen 8, vers 34. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, is meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Tijdens de preek, als we ongeveer op de helft van de preek zitten, dan zullen we daartussendoor ook een vers zingen. En dat is, welk een vriend is onze Jezus? Dat heb ik speciaal gedaan om toch, misschien is het een wat lange preek, maar ik vond het ook mooi, want het paste precies in de preek zelf waarin dit ook naar voren komt. Na de preek zullen we zingen gezang 231, de versen 1 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hemelvaart staat bekend als een kerkelijke feestdag. Maar als je er eens goed over nadenkt, is het eigenlijk een merkwaardige dag om te vieren. En wel om twee redenen. Ten eerste is de vraag wat je je nu precies bij een hemelvaart moet voorstellen. Wat voegt die hemelvaart nu precies toe aan het geloof? Hoe zit dat? Hoe kan dat ooit? Waar is Jezus nu dan? Bij sommigen roept de hemelvaart zelfs spot op om die reden. Die moeite vertaalt zich ook wel in de mate van de kerkgang op deze dag. Maar er is ook nog een tweede reden waarom deze dag een merkwaardig soort feest is. Met hemelvaart staan we immers stil bij het vertrek van iemand. En is een vertrek ooit reden om te vieren? Ja, als je blij bent dat iemand zijn of haar biezen pakt. Daarom is 5 mei natuurlijk een echte feestdag. We zijn blij dat er een einde kwam aan het geweld, de tirannie en de onderdrukking. En dat omdat de Duitsers definitief de aftocht moesten blazen. Maar is het vertrek van de Heer Jezus een reden tot feest? Ja, ik zou zeggen van niet. Ik zou zo op het eerste gezicht zeggen dat hemelvaart geen reden tot vreugde of opluchting biedt. Maar juist het tegendeel. Sterker nog, ik zou zelfs willen spreken van het bittere raadsel van de hemelvaart. Ik zal proberen dat uit te leggen, wat ik bedoel. We hebben de opstanding van Jezus Christus nog maar kort geleden gevierd. Dat was nog eens een overwinning op de dood, op de duivel en al zijn trawanten en noem maar op. Toen leek de buit binnen. Toen, op paasochtend, leek de tijd voor het grote overwinningsfeest. Maar het moeilijke is dat de overwinning zich nog niet heeft doorgezet. Zoals ik het wel eens meer zeg, we leven nog steeds in de tijd van de bloemen die nog doodgaan, van de zon die nog steeds ondergaat en van de schuilplek die haast nergens te vinden is. U kent het liedje van Michel van der Plas vast wel, uit Alles wordt nieuw. Er zo over nadenken, het om je heen zien, is al moeilijk genoeg. Maar het raadsel van hemelvaart wordt vooral bitter als het lijden je eigen leven binnenkomt. Na zoveel jaren gelukkig getrouwd te zijn geweest, ineens een gevreesde ziekte die je huwelijk binnenkomt en je toekomst samen bedreigt. Juist dat soort ervaringen maakt dat het eigenlijk heel moeilijk te begrijpen valt dat in de hemelvaart de overwinning van de paasmorgen op alles wat ons leven bedreigt, als het ware tijdelijk aan onze ogen wordt onttrokken. Waarom toch? Waarom niet direct doorgezet? Juist dat gegeven maakt dat je de hemelvaart zo op het eerste gezicht maar heel moeilijk een dag kunt noemen om te vieren. En toch zijn we vanochtend met z'n allen naar de kerk gekomen. En hoewel er veel te vragen blijft rondom hemelvaart, zeker niet voor niets, Paulus laat u vanochtend horen waarom niet voor niets. Hij heeft het niet rechtstreeks over het gebeuren van de hemelvaart zelf, maar in vers 34 heeft hij het wel over Jezus, die nu bij zijn Vader in de hemel is, en over de Here die bij zijn Vader is, zegt Paulus. Daar zegt hij dan twee belangrijke dingen van. Twee dingen die ons laten zien hoe ontzettend belangrijk de Heer Jezus voor ons is, hoe alles in het geloof afhangt van hem. Paulus laat ons weten dat Jezus bij zijn Vader is, als advocaat en als koning. Nu eerst over Jezus als advocaat. Hoe zit dat met een advocaat? Die heb je nodig op het moment dat je wordt verdacht van een strafbaar feit. Er is onderzoek geweest en kennelijk leiden de sporen naar ons, naar jou. Dat houdt in dat er een aanklacht komt. En als je dan van jouw kant geen goed verhaal hebt, dan zal de rechter jou een straf opleggen. Paulus wil in zijn brief duidelijk maken dat de situatie tussen ons en de Heere God eigenlijk heel veel op de situatie van een rechtszaak lijkt. Dat geldt voor alle mensen, of ze nu Joods zijn of uit een ander volk komen. Voor hen allen geldt dat ze in de fout gegaan zijn. Door niet te doen wat God vraagt, heel kort gezegd, hem en de naaste liefhebben. En sterker nog, door daar lijnrecht tegen in te gaan. Terwijl de regel, de wet, voor alle mensen meer dan duidelijk is. En vanwege het schenden van de wet, komt God met een aanklacht. Tegen iedereen. Maar tegelijkertijd is God ook de rechter. Die mensen kan veroordelen, door hen buiten zijn liefde te plaatsen. En die dat ook zou doen als die zonden niet uit de weg geruimd zouden worden. En nu houdt het evangelie in dat er iemand is. Iemand met een hoofdletter. Die dat inderdaad doet. De beste advocaat die je maar krijgen kunt. Hij zegt tegen zijn vader, de rechter, vader, deze of die, hij of zij is onschuldig. Er is geen straf nodig. En dat pleidooi kan Jezus met succes voor zijn vader houden. Niet omdat de mensen zo onschuldig zijn, integendeel nee, omdat wij in de Heer Jezus met een unieke advocaat te maken hebben. Hij is namelijk de enige advocaat waar ook ter wereld die bereid is om de schuld van zijn cliënt zelf op zich te nemen. Die advocaat die neemt de plaats van de misdadiger in en ondergaat in zijn plaats de scheiding van God, de doodstraf. Het is en het blijft een wonderlijk gegeven, maar tegelijkertijd een reden tot groot feest. En als hij de straf al op zich genomen heeft, hoeven de mensen dan niet nog eens een keertje dat te doen. Wie in Jezus gelooft, geldt voor God als onschuldig. En die hoeft daarom de ergste straf, de doodstraf, niet te ondergaan. Die mag leven. Dat is een mooi stukje theorie. Maar het zou zonde zijn, en letterlijk en figuurlijk eeuwig zonde, als het voor u ook alleen maar theorie bleef. Want de Bijbel wil duidelijk maken dat ook u tegenover de Heere God in de schuld staat. En dat daarmee ook uw situatie eigenlijk best ernstig is. De Bijbel wint er geen doekjes omheen, hemelt ons en onze toestand niet op. Maar wijst ons er ook op dat de oplossing ook voor jou en u beschikbaar is. Ook jij kunt een beroep doen op de beste advocaat die er op de wereld is. Die tegelijkertijd ook de enige advocaat is die je in dit geding kan helpen. Laat dat heel goed tot ons doordringen. Maar ook als je al bij Jezus Christus bent gaan horen en je in feite onschuldig bent verklaard, kun je een beroep doen op deze pleiter, op Jezus. Je geweten kan je nog wel eens aanklagen, doordat je dingen gedaan hebt of gezegd waar je achteraf maar een naar gevoel van hebt. Of doordat je het gevoel hebt dat je als christen tekort in je leven van navolging schiet. Je zou je wel meer willen verdiepen in de Bijbel. Je zou zo heel erg graag willen groeien in je geloof. Maar het gelukt je maar niet. Je kunt de discipline niet opbrengen. Of de motivatie. Maar dan is de advocaat er nog steeds. Je kunt altijd weer bij hem terecht. En dan vraag je ook dat te doen. En een beroep te doen op de vrijspraak die hij voor jou verdiend heeft. Je zou jezelf heel wat ontzeggen als je dat niet deed. Ziet u nu hoe het in ons geloof, zowel wanneer we christen worden, als wanneer we dat blijven om Jezus en om alleen Jezus wil blijft gaan. Wij blijven als kinderen van God altijd van hem afhankelijk. Zijn redding, zijn tussenkomst hebben jij en ik steeds nodig. Welk een advocaat is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dan zou ik nu willen vragen onze organist of die wil spelen het Evangelisch Liedboek 299, 1, 2 en 3.
Come, may God with all of us say.
Het hemelvaartsfeest herinnert ons er dus aan dat we in de hemel een advocaat hebben. Maar Paulus vertelt ons nog meer in vers 34 van dit beroemde achtste hoofdstuk. Hij beleidt hier namelijk ook dat we in de Heer Jezus in de hemel een koning hebben. Want Paulus zegt dat de Heer Jezus is opgewekt en nu aan de rechterhand van God zit. Dat is een Bijbelse manier van uitdrukken. Die wil zeggen, Jezus deelt nu volop in de macht van zijn Vader. Hij is degene die het in de hemel en op aarde voor het zeggen heeft. Dat is in de eerste plaats nog eens een dikke extra streep onder die geloofsuitspraak van Paulus, dat de Heer Jezus in staat is om ons als onze advocaat vrij te pleiten. Daarvoor heeft Jezus echt de macht in huis. Maar als Paulus de Heer Jezus koning noemt, bedoelt hij ook te zeggen dat alle andere machten in de hemel en op de aarde aan hem onderworpen zijn. Om duidelijk te kunnen maken wat dat precies inhoudt voor ons leven hier en nu, moet ik vervolgens noemen dat Paulus ook in dit achtste hoofdstuk van zijn Romeinenbrief een bijzondere realistisch beeld schetst van het leven van een christen. Wie christen wordt, komt niet voor de rest van zijn leven, van zijn of haar leven op een grote roze wolk terecht, zonder zorgen. Christen zijn houdt niet in dat je altijd een bijzonder gevoel bij je of in je hebt. Het houdt al helemaal niet in dat vanaf je bekering alles je voor de wind gaat, op elk vlak. Hoewel er de laatste tijd profeten opstaan, valse profeten die dat wel beweren. Die er bijkans van uitgaan dat succes voor een christen een vanzelfsprekendheid is, of een kwestie van keuze. Maar zo redeneert Paulus niet. Paulus laat heel realistisch zien dat christen zijn in het leven, en zeker vandaag de dag, een roeien tegen de stroom in is. Allereerst houdt dat in een afwijkende keuze. Paulus wist er alles van. Hij spreekt aan het einde over hoofdstuk 8 over de vervolgingen en wist heel goed waar hij het over had. Zo geldt het ook voor ons vandaag de dag nog. Onze maatschappij is niet langer meer een christelijke samenleving. De meeste mensen zijn heel anders gaan denken, los van welk christelijk kader dan ook. En dan kan het gebeuren dat anderen het maar heel raar vinden dat jij nog wel gelooft in de Heer Jezus Christus als de verlosser van jouw persoonlijke schuld en oordeel. Dat jij nog wel naar die rare, saaie kerk toe gaat. En misschien gaan ze zich er ook naar gedragen, op allerlei manieren. Je kunt ook vandaag de dag door mensen worden uitgekotst, omdat je in de Heer Jezus gelooft. In allerlei media kunnen jij en je broeders en je zusters zonder enige vorm nog van schroom christenhond genoemd worden. En zonder dat iemand daar ook maar iets aan doet. Dat is de macht van de vervolging die Paulus noemt in vers 35. Je kunt in je leven vervolgens ook allerlei vormen van ellende tegenkomen. Het kan zijn dat je getroffen wordt door een ernstige ziekte, waardoor je geen perspectief meer hebt op een normaal leven met werk, gezinsleven en noem maar alle dingen op die je in het leven waardevol kunnen maken. Het kan zelfs zo zijn dat de dood in het vizier komt. De nacht van de strenge, bittere dood. Paulus heeft een open oor en oog voor al die dingen. Ik ga niet in op alle machten en dreigingen die Paulus noemt. Het zijn er nogal wat. Maar inmiddels is u hopelijk meer dan genoeg duidelijk dat het leven van een christen bepaald niet voortgaat van succes naar succes. Zeker geen weg over rozen. En inderdaad, dan komen wij ook weer bij de vragen uit van het begin van de preek. Waarom na de opstanding de heerlijkheid van het nieuwe leven zich niet direct en volledig heeft doorgezet, maar integendeel zich heeft verborgen? Daar kan ik u helaas geen antwoord op geven. Ik wou dat ik het kon. Maar dit weet ik ondanks alles wel, en hieraan mag ook u vasthouden, dat geen van de machten van honger, ziekte, vervolging of zelfs de dood sterker is dan koning Jezus. Geen van de machten kan hem uiteindelijk de baas. Koning Jezus is altijd sterker. Jazeker, ziekte en dood, mogelijk hele andere vormen van tegenslag, kunnen in dit leven nog op een verschrikkelijke manier toeslaan. Dat is een gegeven dat ik velen onder u niet nader uit de doek hoef te doen. U weet er uit uw eigen leven al meer dan genoeg van. Maar dit mag u weten, ze hebben niet het laatste woord. Want Jezus in de hemel als u en mijn koning. En daarom, een onderdaan van koning Jezus kan wel worden geslagen, maar niet verslagen. En aan die slagen komt op de grote dag van de Heer Jezus ook een einde. Als Jezus koningschap volmaakt openbaar wordt. En daarom zou ik u vanochtend met des te grotere aandrang willen oproepen. Stel het niet langer uit, maar als u het nog niet hebt gedaan, vertrouw uzelf dan nog vandaag toe aan Jezus Christus. Blijf dicht bij hem, de beste advocaat en de heerlijkste koning. Want van zijn liefde kan geen aanklacht of macht u ooit scheiden. Geloof dat. Amen. Dan zingen we nu gezang 231, de versen 1 en 4. Wilde ik toch nog even, ja, Laura is intussen weer naar achter. Laura, wil je nog even naar voren komen?
Thank you. Zijn nu, hè? En heb je ook een beetje gehoord van de preek wat hij daar doet, Heer Jezus. Hij pleit voor ons, hè? Heer Jezus die zegt van ja, ik kom van de aarde, de mensen die zijn onschuldig, maar ik ben eigenlijk gestorven voor hen, ik heb mijn bloed gegeven voor hen, hij is van opgevaren. En nu is hij als een soort advocaat, dus iemand die pleit voor ons, die zegt van Heere God, Vader, laat ze me komen, want ik heb de zonde die zij begaan hebben, en dat doen we niet dan. Ik heb de zonde voor hun op mijn schouders genomen. En dat heeft hij toen gedaan in de kruising. Nou, prachtig. Ik had het je beloofd, ik was even aan het begin van de vertegenwoordiging met haar. Dus deze, dankjewel.
Ik heb ook aan de hand van de hemelvaart, toch, heb ik dit ook overgenomen van de preek. Dat is de geloofsbelijdenis. Wat zegt onze geloofsbelijdenis van de hemelvaart? En ik zal ze even een heel kort stukje. Maar het is wel belangrijk om toch even aan te geven van wat de kern nu ervan is van ons geloof. Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? Ten eerste, hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten. Dat is die advocaat waar we het net over hadden. En ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een onderpand. Dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En ten derde zendt hij ons zijn geest als onderpand. Door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Laten we nu zingen uit de evangelische liedbundel 275, 2, 3 en 4. Ik heb geloofd en daarom hoger dan Calvarisch top.
Oh,
Laten we nu God dankzeggen en voorbeden doen. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u dat wij vanmorgen uw woord mochten horen en dat wij ter ere van u mochten zingen. Wij mochten horen uit uw woord dat Jezus uw Zoon onze pleitbezorger is. Afscheid nemen bij de hemelvaart deed pijn, maar wij mogen ook lezen in uw woord dat uw discipelen met blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. In hun geval was het toch een groot feest, omdat zij er zeker van waren dat Jezus alle macht heeft en dat er in de hemel ook voor hen, maar ook voor ons gebeden werd en wordt. Wil geven, Heer, dat wij deze blijdschap ook uit mogen stralen en mogen doorgeven aan andere mensen. Ook werd van de discipelen nadrukkelijk verteld dat ze juist na de hemelvaart van de Heer Jezus eendrachtig volharden in het gebed. Laten wij ook biddend op weg gaan naar het Pinksterfeest, dat wij mogen bidden om de uitstorting en vervulling van de Heilige Geest. Het gebed om door de doorwerking van uw Heilige Geest in deze gebroken wereld. Heere God, u kent onze moeite en onze zorg. In ons gebed willen wij dan ook de zieken aan u opdragen. Heere God, u kent ze. Troost hen en toon u erbarmen. En zo u wil, schenk hen ook genezing. Maar steun ook hen die in onzekerheid leven over hun eigen gezondheid. Heere, geef hen de kracht om dat te verwerken. Wees u ze nabij. Wij bidden u ook voor de ouderen, voor allen die rouw dragen, voor de alleenstaanden en voor de jongeren in de kerk. Heere God, omring ons met uw liefde en trouw. Gaat u met ons mee. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Dan wordt er nu geld ingezameld. Het doel is voor de instandhouding van onze kerk. En daarna zullen we het slotlied zingen van gezang 477, vers 1. Geest van hierboven. Wij willen u vragen om na de dienst nog even te zitten, want onze voorzitter, de heer Everaars, broeder Everaars moet ik zeggen, die heeft nog even het een en ander te vertellen. We hebben van de week een gesprek gehad met dominee Maliepaard uit Garderen. En aan het eind zingen we uiteraard, als de zegen gegeven is door God, gezang 456 vers 3. Amen, amen, amen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.